Gemeente, wij openen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in de eerste algemene brief van de apostel Johannes. We lezen met u hoofdstuk 1. De eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes, en daarvan het eerste hoofdstuk. Johannes 1. Daar luidt het woord van de Heere als volgt. Hetgeen van den beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Tot zover het lezen uit Gods woord. Gemeente, de teksten voor de prediking van deze middag vindt u in het voorgelezen gedeelte uit de Bijbel 1 Johannes 1, de versen 5 tot en met 7. Daar staat dit. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Gemeente, de boodschap van deze tekstwoorden is God en ons leven. Ten eerste hoe er geen verbondenheid is met hem. En ten tweede hoe er verbondenheid is met hem en met elkaar door het geloof. En tenslotte dat er reiniging is van elke zonde. Dus het gaat deze middag in deze Bijbelwoorden over God en ons leven. Hoe er geen verbondenheid is met hem, dat is het eerste. Hoe er verbondenheid is met hem en met elkander door het geloof, dat is het tweede. En het laatste is dat er reiniging is van alle of van elke zonde. Gemeente, de apostel Johannes die snijdt nou niet het eenvoudigste onderwerp aan het begin van de brief die hij schrijft. Hij doet zijn uiterste best, als je het menselijk zegt, om onder woorden te brengen wie God is. En dat is zo eenvoudig niet. Dat is geen gemakkelijk onderwerp. Ja, als je om je heen kijkt in de wereld, dan blijkt dat allerlei mensen een mening hebben over hoe God is of hoe God zou moeten zijn en wat hij zou moeten doen. Als je afgaat op dat wat er in de media zo al over God gezegd wordt door mensen die zich niet laten hinderen door wat ze zouden kunnen weten uit de Bijbel, dan lijkt het heel makkelijk te zijn om over God iets te zeggen. Maar dat komt dan op uit de gedachtenwereld van mensen zelf. Dat borrelt dan op uit de ideeënwereld die zij zelf hebben geproduceerd. Misschien weet u dat wel, er was ooit in de Griffemeerde kerk, wat nu dan deel is van de Samen op Wegkerk, er was ooit in de Griffemeerde kerk een professor Kuitert, en die zei, naarmate die ouder wordt, hoe langer hoe meer vreemde dingen. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie, alles wat je over God te weten komt in dit leven, dat komt niet van boven, dat komt niet van God, dat komt van beneden. Dat hebben mensen zelf bedacht. En dat zei hij dus ook over de Bijbel. Alles wat in de Bijbel staat, zo zei hij, dat is niet door de Heilige Geest geïnspireerd of zoiets. Dat hebben mensen zelf bedacht. En daarom, omdat het al zo'n oud boek is, het is mooi om er kennis van te nemen. Maar het staat je vrij om vandaag de dag andere ideeën over God erop na te houden. Plat gezegd, gemeente, grotere onzin kan je niet verkondigen. Dan ben je professor in de theologie. Dat is anders met Johannes, de apostel. Op zijn oude dag, die professor was ook op zijn oude dag toen die zulke kletspraat begon uit te braken. Johannes de apostel op zijn oude dag houdt het bij de ideeën die hij ontvangen heeft. En die heeft hij niet ontvangen van het Joodse volk, waar hij deel van uitmaakte. Die heeft hij al helemaal niet opgedaan uit de heidenwereld met al haar goden. Nee, gemeente, die heeft hij beluisterd, die heeft hij ontvangen uit de mond van zijn meester. Uit de mond van de Heere Jezus Christus. Uit de mond van hem die in het evangelie naar Johannes het woord in eigen persoon genoemd wordt. De Zoon van God. Johannes wist het. Hij schreef het ook uit in dat eerste hoofdstuk van het evangelie dat van zijn hand is. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren Zoon van God die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard, die heeft hem ons bekendgemaakt. Gemeente, Johannes heeft het dus niet van zichzelf wat hij schrijft. Ook niet als hij schrijft in de tekst in het vijfde vers, God is licht, God is een licht. Dat heeft hij de Heer Jezus horen zeggen. God is een licht en er is gans geen duisternis in hem. Daar moet je gewoon eens een poosje over nadenken, biddend over nadenken. Wat dat nou toch betekent? God is een licht. En ik denk dat je zelfs dat onbepaalde lidwoord moet weglaten als je naar de oorspronkelijke taal kijkt. Je zou eigenlijk moeten lezen, God is licht. En er is gans geen duisternis in hem. Wat betekent dat dan? Al denkend dacht ik, als je nou helemaal naar het begin van de Bijbel kijkt, dat weten de jongens en meisjes ook wel. Er staat in hoofdstuk 1 van het boek Genesis, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. En de aarde was woest en ledig. En eventjes verderop, op de eerste, de beste dag, wat heeft God toen geschapen? Hij zei, daar zij licht, of niet dan? Daar zij licht. En toen was er licht. Toen was er nog geen zon, jongens. En er was geen maan, er waren geen sterren. Maar dat heeft de Heere God ook helemaal niet nodig. Als hij zegt, daar zij licht, dan is er licht. Zo machtig is God. En als je helemaal naar het eind van de Bijbel gaat, naar hoofdstuk 21 en 22 van het boek Openbaring, dan lezen we dat als er nou straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is, waar alle die oprecht geloofd hebben ook zullen zijn, dan zal er geen zon meer zijn. Dat is ook helemaal niet nodig. Want dan woont God zelf bij de mensen. Dan is God het licht van die nieuwe schepping. Geen zon of maan of sterren nodig. God is licht. Ja, En dan kijk je in het boek van de psalmen en dan staat er aan het begin van psalm 104... dat de Heere God zich bedekt met licht, als met een kleed, ofwel met alsof hij een licht als een kledingstuk aan heeft. En Paulus in het Nieuwe Testament, in een van de laatste brieven die hij schreef aan Timotheus, daar zegt hij dat God woont in het licht. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Als ik het nog ietsje dichter bij de jongens en meisjes brengen mag. Ik zie er zitten, her en der in de kerk. En het is fijn dat jullie er zijn, want dat wil de Heere Jezus graag. Dat je onder het woord van hem komt. Je kent allemaal de geschiedenis van kerst, toch? Het was nacht toen de Heere Jezus geboren werd. In Bethlehem. En wat gebeurde er nou? Wat gebeurde er? Er waren herders in het veld, die hielden de wacht over de schapen. En plotsklaps, zonder dat ze er ook maar een idee van hadden dat het kon gebeuren, omscheen de heerlijkheid van God hen. Was er een engel die uit de hemel afdaalde en het licht van Gods heerlijkheid scheen om hen heen. En ze kregen die wondermooie boodschap dat de zaligmaker in de stad van David in Bethlehem geboren was. Paulus. Later in de geschiedenis. Die man was een vervolger van de christelijke gemeente. Hij wilde elke christen wel achter de tralies doen. Hij was er zelfs blij mee toen Stefanus gestenigd werd, totdat hij dood was. En dan gaat hij op weg uit Jeruzalem naar de stad Damascus om daar ook christenen gevangenen te nemen. Maar voordat hij bij die stad komt, is er plotseling licht uit de hemel, Christus. In zijn hemelse heerlijkheid verschijnt aan Paulus. En dan komt hij erachter dat hij het helemaal verkeerd had. Dat hij notabene de zaligmaker vervolgd heeft. En dan eet hij 3 dagen en 3 nachten niet. En drinkt hij niet. Omdat hij berouw heeft gekregen. Licht, heerlijkheid uit de hemel. En misschien het mooiste wel wat de Bijbel erover zegt. Er is een moment dat Christus een berg beklimt, samen met 3 van zijn discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus. En dan verandert de Heer Jezus van gedaante. Zijn gezicht, dat gaat blinken zoals de zon. En zijn kleren worden hemels wit. Licht, God is licht, gemeente. En wat wil dat dan zeggen? Dat wil zeggen dat God heilig is. Dat blijkt uit dat zinnetje wat er achteraan komt. In God is gans geen duisternis. En duisternis, dat is een typering van het kwaad en van de zonde en van de ongerechtigheid. Het kwaad, het zondige, de duisternis verdraagt zich niet met God. Kijkt u maar in Johannes 1. Als de Zoon van God in deze wereld afdaalt, dan is hij een licht dat in deze wereld komt. En dan staat er, de duisternis heeft hem niet begrepen. De duisternis heeft hem ook niet willen begrijpen en willen omhelzen. Om zelf uit het duister te raken. Nee, gemeente. Johannes schrijft zelfs in het 3e hoofdstuk van zijn evangelie. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En hoe komt dat dan? Nou, iedereen die kwaad doet, iedereen die zonde doet, die haat het licht. Die wil niet dat het aan het licht komt. Die wil zijn werken niet gezien hebben, laat staan bestraft. God is een licht. Gemeente, zolang u en jij het donker van de zonde kiest, en daar kunnen we omheen draaien, maar dat is wat we van huis uit doen, gemeente. Zolang u het duister liever verkiest dan het licht van Gods aanwezigheid, zolang blijft u in dat duister en leef jij aan op een toekomst die wordt getypeerd in de Bijbel als eeuwige duisternis. Ofwel een plek van complete verlatenheid door God. Omdat God er niet is die het licht is. Moet je wel over nadenken. nu. We weten niet wat morgen brengt. We weten het echt niet. We weten nog niet eens wat er over een uur met ons gebeurt. De gedachte is, dan praat ik maar over mezelf, de gedachte is dat ik die preek voltooi in uw midden, dat zo'n dienst aan een eind komt, dat ik naar de consistorie ga, me omkleed en dat ik dan in huis, in de auto stap en naar huis rijd. Maar wie zegt dat het zover komt? Dat weet ik zelfs niet. Kan je je helemaal gezond voelen? Ik weet het niet. Weet u het wel? Of u straks weer thuis komt? Of jij thuis komt? Weet je niet. Als je nog altijd in het duister loopt, gemeente, dat is niet zomaar iets. Als je nog altijd in het duister loopt, dan moest je toch onder het gehoor van het woord van God onrustig worden. Onrustig worden. Geen rust meer kennen. Voordat je uit dat duister getrokken weet door het woord van de Heere en door zijn lieve Heilige Geest. In het licht van de Heere Jezus Christus. Denk er eens over. In de kerkdienst. Straks thuis. Buigt u je knieën eens mee. En al voel je er nou niks van. Hè, dat kan. Je hoort, dit is de Bijbelse waarheid. En het doet je niks. Dat kan. Kan je toch meer op je knieën gaan en zeggen, Heere God, ik weet dat dit de waarheid is. Ik weet dat dit de waarheid is, de ernstige waarheid. En ik schrik van mezelf, want het doet me gewoon niks. Jongens, op die knieën ermee. Bedelen of de Heere de verandering inbrengen wil. Voor het te laat is. En dat is maar niet een holle frase. Voordat het te laat is. Johannes heeft in de eerste tekst, vers 5, het over mensen die zeggen dat het in orde met ze is. Ik probeerde daarnet de boodschap bij u te brengen, als het nou nog eens niet in orde is met je. Als er geen waarachtig geloof in je binnenste is ontstaan. Als er geen berouw over je zonde is. Als er geen vrees is om God te ontmoeten. Als je maar gewoon een beetje voortrommelt in je leven. Maar hier, gemeente, in onze tekst staat. Je hebt mensen die zeggen dat het in orde is. Dat ze verbonden zijn geraakt aan God. Dat er gemeenschap, dat er geloofsverbondenheid met God is. En dan schrijft Johannes. Maar als je dat zegt, er is gemeenschap met God. Er is verbondenheid in het geloof met God. En ondertussen wandel je in de duisternis. Dan klopt het niet. Want gemeente, wandelen in de duisternis, dat is zoveel als je in het donker op je gemak voelen. Het is lang geleden, maar ik weet het nog wel. Toen ik verkering had, dat begon al een beetje jong. Maar toen wandelde ik graag. Nou, niet meer zo'n wandelaar als ik eerlijk ben. Maar toen wandelde ik graag, jongens. En dat is meestal met jonge mensen. Als ze verkering hebben, dan wil iedereen wandelen. Toch? Zo ging dat. Dat doe je voor je plezier. Dat doe je voor je plezier. Dat doe je graag. Het is ontspannend. Je loopt naast elkaar. Dan praat je ook makkelijker als wanneer je tegenover elkaar zit. Dan de dingen die je bezighouden, die deel je makkelijker als je naast elkaar oploopt. Wandelen, dat doe je voor je genoegen. Nou zegt Johannes, als het nou zo is dat iemand zegt, ik leef in geloofsverbondenheid met de Heer en met Christus. Door de werking van de Heilige Geest. En terwijl je wandelt, bijna zou ik zeggen met de handen in je zakken, in de zonde. Dat is je goede gewoonte, daar heb je schik in, daar heb je je voldoening aan. Dan zegt Johannes, nee, dat kan niet. Dat kan niet. De apostel houdt ons voor dat dat niet rijmt met elkaar. Zeggen dat je hartelijk en oprecht verbonden bent in het geloof met God en tegelijkertijd je op je gemak voelen in een zondig leven. Niet zomaar eens af en toe en dan schrikken van jezelf. Nee, gewoon het er prettig hebben. Johannes zegt, dan ben je een leugenaar. En als u weten wil, gemeente, wat voor soort leugenaar je dan bent, ja, dan moet je eigenlijk iets weten van de oorspronkelijke taal. Er staat een werkwoord in, dat heeft het woordje pseudo in zich. Schijn. Dus dan doe je mooie praat, maar het is schijnheilig. Schijnheilig. Gemeente, is het u opgevallen? Dat hele eerste deel van deze brief die Johannes schrijft, praat hij in de wij-vorm. Kijkt u maar, vers 5. Dit is de verkondiging die wij van hem, van Christus, gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Vers 6, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen. Wacht eens even. Johannes sluit zichzelf er dus bij in. Stel je voor dat er een apostel zou wezen. Die alleen maar mooie praat verkondigt. Ik zeg het maar een beetje recht om de hoek. Die wel mooie praat verkondigt, maar zijn leven is een leven in de zonde. Dan is het net zo fout als wanneer een jongere dat doet. Als een dominee de mooiste praat vanaf de kansel weet te verkondigen. Maar zijn leven is er niet naar, gemeente. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met God hebben, dat gaat geen dominee voorbij, geen ouderling voorbij, geen diaken voorbij, geen kerkvoogd, geen koster, geen organist, geen jongere, geen kind, geen volwassene. Dan zitten we ernaast, dan zijn we eigenlijk schijnheilige leugenaars. Gemeente, je kan anderen wel voor de gek houden. Een heel poosje wel. Misschien kan je jezelf zelfs voor de gek houden. Maar God niet. Dat weten we toch. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Je kan het zo prachtig niet verstoppen voor de mensheid om je heen. Zelfs voor je eigen man of vrouw, voor je eigen ouders. Je kan het zo prachtig niet verborgen houden. De schijnheiligheid, mocht die er zijn, en God verhoede dat. Maar God ziet het wel. God ziet het wel. Gemeente, als ons doen er bewust niet naar is, dan kan je zeggen dat er verbondenheid is met God, maar dan is het er niet. Dan is het er niet. Dan spreek je woorden van het licht, maar je daden spreken van duisternis. En dat verdraagt zich voor Gods aangezicht niet met elkaar. Gemeente, wij. Dus, laten we zeggen, wij zoals we hier zitten en zoals er thuis wordt meegekeken naar deze kerkdienst. Wij. Hoe zit het met ons leven, gemeente? Hoe zit het met ons leven? Is het doorzichtig? Er schiet me zomaar iets te binnen. Mijn zwager die heeft lang een aquarium gehad. En dan moet je schoonhouden, want anders dan zie je de vissen niet meer zwemmen. Dan wordt het troebel op het glas. Hoe is dat met ons leven? Is het doorzichtig, gemeente? Of is het troebel? Wazig? Is het allemaal niet zo duidelijk, omdat we toch nog altijd in het duister wandelen? Gemeente, het zal toch niet zo wezen? Ik ken u niet. Ik ben ook maar een dominee te gast. Maar het zal toch niet zo zijn dat er leden van de gemeente zijn hier in Nabijeland die goed kunnen praten over de Bijbelse waarheid. Over geloof en geloofsgemeenschap aan God en aan Christus. Die spreken over dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Maar hun leven, ze spreken wel over de waarheid, maar ze doen het niet. Gemeente, zou dat zo zijn, en God verhoede dat, maar zou dat zo zijn, dan is het nu tijd om dat aan God te belijden. Moet u niet uitstellen. U weet niet eens of dat je daar de kans over hebt om uit te stellen. Dan moet u dat nu aan de Heere belijden. En bedelen om bekering. Om bekering van Gods wegen. We gaan naar onze tweede gedachte, gemeente. God en ons leven. Hoe er verbondenheid is met God en met elkaar door het geloof. Als we nou verder lezen, gemeente, in ons tekstwoord, vers 7, dan stuiten we op het tegenovergestelde. Was het eerst, in vers 5 en 6, dat er mensen waren die beweerden dat ze gemeenschap hadden met God, maar ondertussen een duister leven leefden? Hier staat, in vers 7, indien wij in het licht wandelen gelijk God in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. In het licht wandelen, zoals God in het licht is. Gemeente, dat kan je dat eigenlijk wel voorstellen? God is licht en er is gans geen duisternis in hem. Hoe nou zo te wandelen dat ik wandel in het licht zoals God in het licht is? Kan je die vergelijking eigenlijk wel maken? Is dat niet veel te hoog gegrepen? In ieder geval, gemeente, zou je er dit van moeten zeggen? Over dat hoog gegrepen gaan we het nog hebben. Maar in ieder geval zou het ongeveer dit moeten zeggen. Het wijst op een heilig, op een aan God gewijd leven. Een leven met volledige bereidheid om naar de wil van de Heere te leven. Tot zijn eer. Wat hij ook van ons vraagt. En dan misschien niet eens zo praterig zijn over dat gemeenschap hebben met God. Er niet eens zoveel woorden over kunnen zeggen. Hoe dat er nou van gekomen is. Hoe u van dood levend bent geworden. Er was zo'n blind geboren in de Bijbel. Ja, en hoe is dat dan gegaan, vroegen die fariseeërs. Nou, zegt die man, ik, dat weet ik eigenlijk niet goed. Ik weet maar één ding, ik was blind en nu zie ik. En soms gaat dat in de genade ook zo, gemeente. Soms plotsklaps, in één kerkdienst. Soms langs een lange, lange weg. Maar kan je het soms niet helemaal precies vertellen. Hoe is dat dan gegaan? Ik was blind, maar ik zie nu. Kan je er niet zo'n verhaal van vertellen? Dat is ook allemaal niet zo belangrijk. Maar het leven uit het geloof bewijst het dan. Dat er zo'n verbondenheid aan God is ontstaan door zijn genade. Door zijn woord, door de werking van zijn geest. En u snapt wel, gemeente, in het licht wandelen, dat is niet alleen maar de Bijbelse boodschap tot je nemen, er kennis van nemen, zorgen dat je ervan op de hoogte bent, dat je er het nodige van weet, zodat je erover kan meepraten op huisbezoek of zodat je een fatsoenlijk antwoord kan geven op de catechisatie. Nee, dat is het niet. In het licht wandelen, gemeente, waar dat gebeurt, daar heeft de waarheid, de lichtende waarheid van het evangelie, iets met een persoon gedaan. Daar heeft iemand leren zien hoe diep hij wel in de duisternis stak, zelf, zonder het te willen veranderen. De duisternis van de ongerechtigheid, de duisternis van de wereld met haar verleiding, de duisternis van de duivel met zijn verzoekingen en het akeligst van allemaal, de duisternis in je eigen hart. Gemeente, daar is iemand die met al de vezels van zijn bestaan aan de zonde was gehecht. Slaaf van de zonde. Vrijgeraakt. Ja, daar denken we wel eens te makkelijk over, denk ik, gemeente. Als je ontvangen en geboren wordt. Dus vanaf het eerst begin dat je menselijk leven ontstaat onder het hart van je moeder. Dan weeft zich met al die cellen die zich delen ook de zonde door je bestaan. Het zit in elke cel van je leven. Het zit overal. In de Romeinse kerk zeiden ze wel eens, ja, dat is vooral een zaak van je lichaam, niet van je ziel. Ja, dat is niet zo. Het zit overal. Vanaf het allereerst begin van je bestaan, gemeente. En als iemand door God de Heere wordt aangeraakt, als iemand tot het licht geraakt, dan snapt hij ook hoe duister het in zijn leven eigenlijk wel was. Wil iemand in het licht leren wandelen, gemeente, dan is hij uit die duisternis geroepen. En toen heeft hij zelf niet het besluit genomen, nou laat ik daar eens gevolg aan geven. Dan ben je geroepen en dan word je gedrongen, dan word je getrokken om ook te komen. Daar heb je misschien niet zo'n erg in, maar dan is het God die je eruit haalt. Uit het duister. Gemeente, dan heb je de zegen ervan ontvangen dat de Zoon van God, die in het licht woonde, in het zwartst van de nacht van de Godverlatenheid aan het kruis heeft gehangen. Om ervoor te zorgen dat al de zijnen nooit die akelige zwartheid van de eeuwige duisternis zullen beleven. Gemeente, dat gaan inzien, dat gaan geloven. Dat geloof als een geschenk ontvangen, gemeente. Als je leert rusten op die waarheid, die evangeliewaarheid voor mensen die ten dode opgeschreven zijn. Die waarheid in Christus Jezus. Ja, dan wil je wandelen in het licht, gemeente. Dan wil je wandelen in het licht. Dan wil je gaan in het spoor van Gods woord. Dan wil je alles doen om je verwondering en je dankbaarheid tot uitdrukking te brengen tegenover God. Dan wens je heilig te leven op elk terrein van je bestaan. Als je gehecht raakt aan Christus, die alles gedaan heeft tot je zaligheid. In het geloof, dan kom je graag tot het licht. Dan voel je echt nooit meer op je gemak in de zonde, gemeente, in het duister. Dan voel je je schuldig. Keer na keer als het toch weer over je leven zich spreidt. Zo iemand wil in het licht wandelen zoals God in het licht is. Die weet, Gods waarheid is licht en leven. Zijn woorden zijn heilzaam, zijn wetten zijn heilzaam. Al hoor ik van heel de wereld om me heen wat anders. Zijn woord is heilzaam. Nou keer ik erbij terug, gemeente. Ik zei net al. Wandelen in het licht zoals God in het licht is het allemaal niet te hoog gegrepen? Nou gemeente, er vreugde aan beleven om in het licht te zijn, er naar hunkeren om daar innerlijke rust op te doen en vrede voor hoofd en hart, niet meer rond te lopen met een verhoogde hartslag vanwege de duisternis die je angstvallig probeert te verstoppen voor het oog van de mensen. Rust, heilige ontspanning. Gemeente, waar dat ontluikt, waar dat begint te ontstaan en waar dat uitgroeit, dat is in ieder geval alvast het beste bewijs van werkelijke geloofsverbondenheid met God. En daar vloeit uit voort verbondenheid met anderen. Zoals het 7e vers het aangeeft. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, dan hebben we gemeenschap met elkander. Dan bloeit daar onderlinge samenbinding uit op, gemeente. Dan wordt de boodschap van Psalm 133 heerlijke werkelijkheid in uw leven, in het jouwe en ook in de eigen gemeente en daarbuiten. Er werd op het hoofd van zijn hoge priester zalfolie uitgegoten en dan wel in zo grote hoeveelheid dat het van zijn gezicht en van zijn baard droop en dat het tot de klederzomen op zijn enkels zijn kleren ermee nat maakte. Liefde tot elkander in het geloof. Gemeente, dan begrijp je elkaar. Dan begrijp je elkaar. Dan heb je soms aan een half woord al genoeg als het gaat over de innerlijke strijd die je ondervindt. De aanvechtingen waar je het nodige van te verduren hebt. Dan heb je soms, dan hoor je in een preek iets aangeduid waar je het met iemand met wie je dichtbij staat, geestelijk. Waar je het saampjes over gehad hebt, misschien wel naast de fiets. Omdat je elkaar tegenkwam. En dan denk je, dat kan die dominee nooit weten. Maar God wist het wel. En daarom bracht God de Heere een woord in de gemeente. Wat precies paste bij waar mensen mee zaten. Dan kijk je elkaar aan in de kerk. Hoor je dat nou? God wijst ons een weg. Dan kan je soms in andermans ogen zien, gemeente. Of die in de strijd is, geestelijk. Of dat hij er soms een poosje is uitgetild is. Er boven uitgetild door Christus. Kijk er uw leven eens op na, gemeente. Kijk uw leven daar eens op na. Herkent u dat? En het kan best wezen dat dat nog maar aan het begin is. Dat er nog maar net sprake is van een eerste geloofsvertrouwen. Wankel. Onzeker. Wankelmoedig van hart en aarzelend in het gaan van de weg van heiligheid en van gehoorzaamheid. Zo kan het zijn. Maar misschien zitten er vanmiddag ook wel mensen in de kerk die moeten erkennen. Nou, God de Heere heeft door zijn woord en door zijn geest maar wel eens zo dicht bij Christus gebracht. Dat ik er eigenlijk niet goed woorden aan kan geven. Zo nabij als hij mij aan mijn zaligmaker bracht. Als ik er nou naar kijk wat er van is overgebleven. En dat mag ik hem niet verwijten, dat zal ik ook niet doen, maar dat heb ik mezelf te verwijten. Ik ben achterop geraakt, verachterd in de genade. Ik ben er weer van weg geraakt. En dan heb je het wel eens dat je denkt wat die psalmdichter uitzingt. Och, werd ik derwaarts daarheen weer geleid. Dan kan je daarna hunkeren dat die nabijheid aan Christus weer zou mogen worden beleefd en zou mogen worden genoten. Het klaagt je aan. Je zit meer in de schemer of zelfs in het duister dan wel nodig zou zijn. En het is eigen schuld. Gemeente, gaan we daarmee naar onze laatste gedachte. God en ons leven, dat de reiniging is van elke zonde. Me dunkt, gemeente, dat laatste zinnetje van de tekst, dat is misschien wel het mooiste van het hele hoofdstuk. Alleen je denkt, als je zomaar oppervlakkig eroverheen leest, waarom staat dat zinnetje er eigenlijk? Het gaat notabene in dit vers over mensen die wandelen in het licht, zoals God in het licht is. Die ernaar verlangen in ieder geval om te wandelen met God in het licht, zoals God in het licht is. Het gaat over mensen die omhoog zien, die zich oriënteren aan God als het gaat over hun gang door het bestaan. En die zich te binnen brengen dat God gezegd heeft, wees heilig, want ik de Heere ben heilig. Zoals hij in het licht is, wandelen. Er op je gemak zijn, er tot rust komen, er ontspannen. Dan zou je zeggen, ja, maar als mensen zo in het licht wandelen, ja. Hebben ze dan nog nodig dat het bloed van Jezus Christus hen reinigt van alle zonden? Je hebt van die zogenaamde christenen, ik zeg het expres zo. Die beweren dan, ja, er kan een stadium komen in je christelijkheid dat je één bede uit het Onze Vader niet meer hoeft te bidden. Je hoeft niet meer te bidden als je echt ver gevorderd bent in het geloof, vergeef ons onze schulden. Dat ligt er achter je. Baarlijke nonsens, gemeente, zulke praat. Baarlijke nonsens. Laat ik de jongeren aanspreken. Als je het nou eens zou vragen aan iemand die al lange tijd ten avondmaal mag gaan. Misschien een opa. Je zou zeggen, maar opa, God de Heer heb je nou al zo lang geleden ten avondmaal geroepen. Nou hoef je toch zeker niet meer om vergeving te vragen. Dan zou je toch wel in het licht wandelen zoals God in het licht is. Dan denk ik dat die opa zijn hoofd schudt. Zijn jongen, je hebt er nog. Dan zal hij misschien niet hard op zeggen om je niet te ontmoedigen. Maar dan zal hij denken, je hebt er nog niet veel van begrepen, jongen. Nee. Dat zijn wij nooit te boven, gemeente. Helaas. Kijk, ik zei al een paar keer, is het niet te hoog gegrepen? Weet u, als iemand genade kreeg in de Heere Jezus Christus, dan gaat hij niet proberen iets van de eisen af te halen, iets eraf te schrappen, zo van, ja, dat is toch allemaal niet haalbaar, dus ja, daar hoef ik ook niet naar te streven. Nee, gemeente, als wij genade kregen, dan verlang je er intens naar om volkomen te leven naar de wil van God. zo te wandelen in het licht zoals God in het licht is. Zo zou je dan zou je hemels willen leven. Zou je willen. Maar wat zegt een geoefend christen? Als een jongere als een kleinkind aan hem vraagt, maar hoe zit dat, opa? Je hebt nou toch de reiniging met het bloed van de Heer Jezus niet meer nodig. Dan zal hij iets zeggen zoals, hoe langer ik aan de Heere Christus verbonden ben, zoveel te meer ga ik inzien dat ik van mijn zonde nog altijd niet af ben. Dat het nog altijd in mij zit. Dat er een strijd gaande is tussen mijn zondige vlees en de Heilige Geest. En gemeente, dat is in het leven des geloofs nooit voorbij. Dikwijls tot op het sterfbed toe niet. Je krijgt er hoe langer hoe meer last van. Dat is niet zo'n bemoedigende boodschap misschien, maar gemeente, dat is echt zo. Als God de Heere in je leven in de weer is, aan het werk is, dan krijg je er hoe langer hoe meer last van. Dan ga je denken, dan ga je over zitten piekeren. Als je 's avonds weer je knieën buigt en je komt tot de conclusie dat je weer bij lange niet in het licht gewandeld hebt zoals God in het licht is. Dan denk je onderhand, Heere, hoe lang is het al geleden dat u onmiskenbaar mijn leven binnentrad, mij uit de duisternis haalde, mij in dat licht van de genade plaatste en nog zondigen. Het blijft maar opspelen. Je zondige karakter, je nukken, die hebben Gods kinderen ook, gemeente, nukken. Je zondige gedachten en je zondige verlangens. Je bent ze niet kwijt. De ene keer is het een rimpeling in de golf en de andere keer is het storm ermee. Je krijgt er last van meer en meer. Nou, wat is dan de vraag die een antwoord nodig heeft? Deze. Moet u bekennen, gemeente, er is helaas nog zonde in mij overgebleven. En waarschijnlijk nog veel meer dan waar ik mezelf van bewust ben. Er is in mij nog zonde overgebleven. Ik praat niet over de wereld. Ik praat niet over de duivel. Ik praat over wat in mij is overgebleven. Maar ik wil het niet meer. Tegen mijn wil in mij overgebleven. Zoals Paulus dat bad. Het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. En wat zegt hij dan? Ja, dat is nu helemaal zo. Nee. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Wat had die man daar een last van, gemeente? Een last van. Dan zou je, als het goed is, gemeente, dan zou je in volmaaktheid in het licht willen wandelen. Maar je valt jezelf alle dagen tegen. Gemeente, wie verbonden is geraakt in het geloof aan God, die verlangt om in waarachtigheid het leven te leven. En merkt dat hij niet in de verste verte ervan in de buurt komt. Snapt u nou waarom die tekst met dit woord eindigt? Je zou wel willen wandelen na ontvangen genade. In het licht zoals God in het licht is. Maar je maakt er niks van. Je maakt er niks van. En dan schrijft die oude Johannes. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Staat er in het enkelvoud. Dat bedoelt, het reinigt van elke zonde. Ieder mens heeft niet dezelfde neigingen en dezelfde verlangens en hetzelfde kwaad in zich. Maar van elk soort zonde. Het bloed van Jezus Christus reinigt van elke zonde. Het gaat hier niet eens in eerste instantie over vergeving, gemeente. Dat gaat het in dit hoofdstuk ook over. Maar het gaat hier over reiniging ervan. Je zou het ook anders kunnen zeggen. Het gaat hier niet over vergeving. Het gaat hier over heiligmaking. Het gaat hier over vernieuwing. Het is eigenlijk zoiets van het een bede, een verlangen om ontdaan te worden van de zonde. ervan verlost te worden, van de neiging om de zonde te doen en te denken. Catharsis, reiniging. Je kan je toch niet voorstellen, gemeente, dat je oprecht gelooft en dat je aan het eind van de dag vraagt om vergeving. En dat je de volgende dag weer wandelt in de zonde, op je gemak. Er staat niet voor niks, gemeente, in de catechismus dat als het gaat over de doop, dat je gewassen wordt met het bloed en met de geest van Christus. Het bloed dat heeft vergeving als aanduiding, maar de geest dat gaat over verandering. Daadwerkelijke verandering van binnen, meer en meer. Reiniging, dat gaat over verandering. Op de beden, op de smeekbeden om vergeving, volg de beden. Leer het mij af, Heere. Leer het mij alstublieft af om u nog langer te bedroeven. Het bloed van Jezus Christus, de door God gezalfde zaligmaker. De Zoon van God reinigt ons van elke zonde. Als erbij staat, hij is de Zoon van God, dan betekent het, hij is almachtig. Hij is almachtig. Wij krijgen niks veranderd in ons eigen leven. Maar wat denkt u nou van hem, gemeente? Denk toch niet te klein van hem. Al dat getop en geknoei van ons, gemeente, los van het gebed om die kracht van de Zoon van God, dat is niks gedaan. Maar hij zegt, Johannes zegt, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Ja. Als hij zijn bloed aanwendt, als hij het gebruikt om ons leven niet alleen vergeving aan te doen, maar ook om het te vernieuwen, om het te veranderen, om het te heiligen, gemeente, dan is er kracht in. Dan is er kracht in. En dit is de boodschap voor u en jou. Die geloven mag dat er voor u en jou vergeving is. Dat u uit de duisternis bent geroepen en getrokken tot het wonderbare licht. Het is een boodschap voor u, gemeente, die alle dagen last hebt. De ene dag meer, de andere dag minder, maar toch elke dag er last van hebt. Dat uw leven lang niet zo licht is als het wel zou moeten wezen. U wilt wel wandelen in het licht, maar u komt beschaamd uit met uzelf. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van elke zonde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 119. Het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van de gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten. En het 53ste. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Psalm 119 vers 1 en vers 53.